Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet deze dienst met ons meeluisteren. Ook een hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Zuidema en onze organist is Bert Howard. Ik heb één mededeling van huishoudelijke aard. En maandag 28 april hopen we weer een bijbelstudie te houden. Deze gaat over de tabernakel waar we al een tijdje mee bezig zijn. Wordt bij mij thuis gehouden op de Duinweg 84 in Noordwijk. En de aanvang is om 19:45. Ik heb vanochtend te horen gekregen dat ik vanochtend, omdat ik jarig ben geweest, de bloemen mee naar huis mag nemen. Dus die mag u maandag allemaal komen bekijken of dat ze nog netjes staan. Wens ik u allen een gezegende dienst toe. En ga ik de dienst overdragen aan de dominee. Maar ik denk, we gaan het even proberen met de centmicrofoon. En als dat niet lukt, dan ga ik een andere microfoon erbij pakken. Dominee, een gezegende dienst.
Wij beginnen deze dienst met ons loflied tot lof van God uit Evangelische Liedbundel 125 vers 1 en 2. Mijn groet zingen wij zo mogelijk staande uit Psalm 98, de versen 1 en 3. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En van hem mag ik u groeten, daar is genade voor u en vrede van God onze Vader, voor Jezus Christus onze Heer. Amen. willen wij nu samen God danken en hem bidden. Heere onze God, het is vandaag zondag na Pasen. En dat maakt ons leven toch heel anders. Wij danken u dat wij leven mogen, niet in het krachtenveld van de zonde, maar in de geest van uw onvoorstelbare liefde. Van de vergeving van de zonde. Van het nieuwe leven dat sinds de opstanding een feit is, ook voor ons. Wij danken u dat wij met elkaar weer hier in dit gebouw mogen zijn, rondom uw woord. En wij bidden u, geef ons een geopend oor, opdat het woord ingang mag vinden zoals u bedoelt. Dat we er allemaal iets aan hebben, iets van mee mogen nemen in ons leven de komende week. Wees bij ons en hoor ons uit genade. Amen. Ik stel u voor dat we voor de schriftlezing gaan zingen uit de liedbundel 72, vers 1 en vers 5. Lezen van morgen het vervolg van de opstanding van Jezus en wel het verhaal van de Emmausgangers. Lucas 24, vers 13 tot 32. Lucas 24, vers 13 tot 32. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zei tot hen: wat zijn dit voor gesprekken dat u al wandelende met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Een van hen, genaamd Cleopas, antwoordde en zei aan hem: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat daar deze dagen geschied is? Hij zei aan hen: wat dan? Ze zeiden aan hem: wat er gebeurd is met Jezus de Nazoreer, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het hele volk. En hoe onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het al een derde dag dat dit gebeurd is. Maar ook hebben we enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En enige van de onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden dat de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En Jezus zei aan hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al die schriften op hem betrekking had. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is al tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En Jezus ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegen uitsprak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En ze zeiden aan elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Tot hier. We zingen uit Gezang 217, vers 1, 2 en 4. Jezus leeft en ik met hem. 217, 1, 2 en 4.
Don't fall.
ga nu over op de preek. En na de preek aansluitend lees ik u een gedicht voor dat hierop betrekking heeft. En daarna zingen wij de geloofsbelijdenis. Maar dat kondig ik wel aan. Het verhaal begint zo mooi. En zie, moet je kijken, daar lopen ze. Ziet u ze lopen? Twee vrome Joden. We zullen het er maar niet over hebben wie die andere was. Cleopas is de ene en er was er nog iemand. Er is verschil van mening over, maar dat is een theologische kwestie. Daar hebben we het niet over. En dat leidt ook op een dwaalspoor. Maar het waren dus volgelingen van Jezus. Ze komen net terug van het Joodse paasfeest. In de tempel van Jeruzalem. Daar waren duizenden andere Joden. En nu zijn ze weer terug naar huis in Emmaus. En onderweg natuurlijk praten ze over van alles. Wat ze gezien en gehoord en beleefd hadden. En dit keer ging het heel anders dan de vorige jaren. Niet over wat ze allemaal beleefd hadden in die tempel. Met die duizenden mensen. Ze hadden allemaal hun verhaal wel. En het gaat natuurlijk over dat paasfeest. Nou, daar ben je daar vol van. Maar nu hadden ze het daar helemaal niet over. Maar ze hadden het over Jezus. Over die rabbi van Nazareth. De beloofde Messias, die zou koning worden. Hij zou hun land bevrijden van de Romeinen. Tenminste, dat dachten ze en dat dachten een heleboel Joden. Dat de bedoeling was van de komst van de Messias. Hij zou koning worden, hij zou op een troon zitten. Dienaren naast hem. En hij zou Israël bevrijden van de Romeinen. Koning Jezus. Maar ja, het is anders gelopen. Want die Jezus van Nazareth is aan het kruis gehangen en gestorven. Einde verhaal. Nee, toch niet. Want er wordt gezegd van verschillende kanten dat hij uit die dood is opgestaan. En dat hij weer leeft, nou, daar snappen ze helemaal niets meer van. En ze zijn zo in de war gebracht dat ze helemaal teleurgesteld zijn in hun verwachtingen. Bovendien weten ze er ook geen raad mee dat er een engel zou zijn geweest die bij het graf zat. En die gezegd zou hebben aan een stel vrouwen dat hij weer leeft. Nee. Dat er nu ineens iemand is die hem gaat inhalen. Zonder hen te groeten, want dat doe je als je iemand voorbij loopt, dan groet je. Hij groet eens. Ach, weet u, ze voelen het wel. Ze voelen het wel. Maar ze merken ook wel dat hij naast hen blijft lopen. Maar het doet hun niks. Dat is herkenbaar, hè? Het kan ook in ons leven gebeuren. Dat Jezus ineens in je leven binnenkomt. Om met je mee te gaan op je levensweg. Ja, dat is al heel vroeg begonnen. Toen u en ik gedoopt werden. Toen kwam Jezus ineens, zonder dat we het wisten en er erg in hadden. Kon ook niet. Dat Jezus bij ons binnenkomt in ons leven. En dat hij met ons meeloopt. Op onze levensweg. Met de christelijke opvoeding. Met het thuis uit de kinderbijbel lezen. En later uit de grote bijbel. En op een christelijke lagere school. En op de catechisatie. Jezus loopt met ons mee. Zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. We lopen gewoon verder. Maar Jezus gaat mee. Tot in de kerk toe. En bij onze belijdenis. Ja, dan zien we. Dan zien we. En dan herkennen we dat die Jezus mijn verlosser is. En misschien hebben we niet eens in de gaten dat het opgestane Heer zelf is. Die met ons al die jaren mee is gelopen. En die geluisterd heeft naar alles wat er in uw en mijn leven is omgegaan. en wat ons allemaal elke dag bezighoudt. En als wij hem dan in ons leven vragen stellen en naar hem luisteren, als we uit de Bijbel lezen, ja, dan wordt het een tweegesprek met Jezus. En dan wordt Jezus onze reisgenoot. En dan ontdekken we in de Bijbel dat Jezus de levende Heer is. En dat het daar ten slotte om gaat in ons leven. En zo beginnen ook die twee beide mensen met Jezus langzaam van gedachten te wisselen. Nee, het is heel merkwaardig. Jezus maakt geen verwijt. Suffers, je bent verkeerd bezig. Helemaal niet. Hij zegt ook niet: wat gek dat jullie die vrouwen niet geloven die bij het graf staan en die zeggen dat hij er niet meer is. Nee. Maar hij zegt: wat gek dat jullie niet luisteren naar wat er in de Tenach, in het Oude Testament staat over die Jezus. Dat deden ze toch wel? Ze hadden het er toch over? Jezus zou koning worden? Nee dus. Heel vreemd dat deze schriftgetrouwe Joden maar één facet uit het Oude Testament lichten van de komende Messias. En dat ene facet, dat was voor hun Messiasverwachting. En die andere twee facetten gebruiken ze helemaal niet. Gebeurt vaker. Ja, dan trek je de boel wel scheef. Gebeurt zelfs met theologen. Dan zeggen ze, ja, het gaat tenslotte daarom. Nou, en dan trekken ze de boel scheef en dan maken ze er een hele andere Bijbel van. Want die andere twee gebruiken ze niet. Ze gebruiken dus alleen maar, ik zeg het nog maar een keer, wat de Joden eeuwenlang gebruikten. Dat er een Messias zou komen en die zou koning worden, letterlijk koning, net als Willem-Alexander, met zijn dienstknechten. Dat herkent u aan het verhaal van die moeder van de zonen van Zebedeus. Die zeiden: geef dat als u straks koning bent, Willem-Alexander, als u straks koning bent, dat de ene Jacobus dus aan uw linkerhand en de andere aan uw rechterhand mag zitten. De dienstknechten van de koning zitten naast hem. Dat verwachten ze. En die koning had maar één taak. Hij zou koning worden van Israël en hij zou de Romeinen weer wegjagen. Ze zou die vernietigen. En dan zou Israël het land van de wereld zijn. En de Messias de koning van de wereld. Dat hadden ze gedacht en meer niet. En dat dachten deze twee Kleopas en die anderen ook. En wat vergeten ze dan? Ze vergeten die twee andere aspecten van Jezus. Jezus zou ook priester worden zijn en hij zou ook profeet zijn. Ah, dat waren we helemaal vergeten. Ja, dat is niet zo erg, maar zij waren het vergeten. En ze hebben ook vergeten dat Jezus aan Pilatus had gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben geen koning zoals al die andere koningen. Maar Jezus is priester. En niet alleen priester, maar ook offer, beide tegelijk. En dat staat ook in het Oude Testament. En dat weten jullie drommels goed. Want ze kennen het Oude Testament van buiten. Als een lam dat ter slachting wordt geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Dat was de Messias. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat was dus ook de Messias. Het is dan ook met opzet dat Lucas in het verhaal tot twee keer toe het woordje al gebruikt. Jezus haalt aan alles wat in alle profeten is gebruikt die op hem betrekking hebben. Jezus leest de Bijbel pas echt goed als je Christus erin ontdekt. Niet alleen maar in één aspect, maar in alle drie. Koning, priester en profeet. En zo wordt Jezus eerst een zwijgende en luisterende meeloper. En ongemerkt een reisgenoot. En voordat de mensen er goed en wel erg in hebben, staan ze al voor hun huis, bij de voordeur. Dat is eigenlijk best jammer, vinden ze. Wat zouden ze graag meer van deze reisgenoot willen horen. Maar ze blijven heel beleefd. Blijft u maar bij ons logeren. Het is al avond. Er staat eigenlijk in het Grieks, ze dringen er sterk, indringend en smekend op aan. Blijft u alsjeblieft bij ons logeren, als in een herberg. Bovendien willen ze graag die reisgenoot iets terugdoen. Ze willen hem dienen. Maar tenslotte, ze willen nog meer van hem horen. Het is allemaal niet te geloven wat hij vertelt. Ze zeggen het ook later. Was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak en ons de schriften opende. Eerst doet Jezus alsof hij verder wil gaan. Uit beleefdheid en uit respect. Maar omdat hij voelt hoe zij voor zijn woorden openstaan, kan hij ook niet weigeren. Heel mooi, in Openbaringen staat ergens, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Nou, dat gebeurt hier. Zo staan Cleopas en die anderen op de drempel van hun huisdeur met Jezus. Misschien wel net als u en ik. We zijn net in een andere wereld geweest. We zijn net uit de Bijbelkring gekomen. Of uit een kerkdienst. Of uit Pasen. En onderweg naar huis gaan daar onze gedachten nog over. Ja, en dan ben je weer thuis. Ben je weer in je levenshuis. En daar sta je dan, op de drempel van je leven. En wat doe je dan? Gewoon dat oude levensritme weer verder ingaan, net als vroeger. Of heeft Pasen ons aan het denken gezet? Ja, want Pasen, dat betekent dat er heel wat in je leven, nee, zo niet alles in je leven verandert. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Weg met het oude. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En wat betekent dat dan voor u en voor mij? Vandaag en morgen en verder. Ons geloof is niet verankerd op een gebeurtenis van het jaar 33. Daar in die hof van Jozef van Arimathea. Nee, het geloof moet verankerd zijn in de hoofdpersoon van het paasfeest. De opgestaande zelf, Christus, is de opstanding. Midden in onze wereld, die aan de dood vervallen is, staat daar kaars rechtop sinds Pasen de levende Heer. Nee, de dood heeft niet langer het laatste woord meer. Je zou kunnen zeggen, de dood ligt daar nu in dat graf van Jozef van Arimathea, in die tuin ter neergeslagen. En de opgestane Heer daagt die dood tergend en tartend uit met de woorden: dood, waar is je overwinning? Daar lig jij nu in het graf en ik ben eruit. Dood, waar is uw prikkel? De dood, zegt Paulus, is verzwolgen in de overwinning. En de opgestane Heer staat aan de andere kant van die dood. Die is het leven ingegaan, het eeuwig leven. En wel, zegt Paulus, als eersteling van de doden. En daar is Paulus vol van. Als hij het uitbezuin, Christus, de opgestane, als eersteling. Dat is niet alleen een belijdenis. Als eerstelingen van de oogst moesten de Joden aan God geven. Maar het is ook een belofte, een teken en een bewijs dat nu straks de complete oogst zal volgen. Nu ook in ons tijdelijke en vergankelijke leven heeft de dood niet het laatste woord. Al dat leed, die ziekte, die pijn, die narigheid en ellende zijn er nog wel en blijven er ook nog wel. Maar zijn niet meer dan stuiptrekkingen van de dood. De vraag op de drempel van ons levenshuis is dan ook: is dat bij u en mij ook het geval? Is dat nieuwe leven, nu de Heer is opgestaan, ook in ons leven binnengekomen? Als wij naar zijn stem horen, zoals in Openbaring 3 staat, en de Bijbel is er vol van, en de deur van ons levenshuis open doen, dan komt de opgestane, net als toen met Cleopas en die ander, ook in ons leven binnen. En wil hij ook met ons maaltijd houden. Heilig avondmaal. Ja, en dan treedt de opgestane zelf als gastheer op. Aan die avondmaalstafel neemt Christus dan het brood en spreekt de zegen uit. Bij de Emmausgangers luidde die zegen als volgt: geprezen zijt gij, Heer onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde deed voorkomen. Bij het allerlaatste Pascha, het eerste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nog vierde, veranderde hij die zegen. Radicaal. Misschien nooit geweten, maar het is heel merkwaardig. Jezus spreekt niet de zegen uit die ik u net voorlas. Maar hij zei: neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En na het nemen van de beker sprak Jezus de dankzegging uit: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond. Het nieuwe verbond. Het Oude Testament laten we achter. Maar sinds Jezus komst is het nieuwe verbond dat zijn intrede doet. Dat voor velen vergoten wordt tot de volkomen verzoening voor onze zonden. Na de zegen in Emmaus deelt Jezus het brood uit en reikt het hen toe. Daarna opent hij hun de schriften. Doordat Jezus zelf dat brood breekt, gaan de ogen van die twee open. Nee, niet zozeer doordat ze de littekenen in Jezus hand hebben gezien. Maar door de manier waarop Jezus dat brood breekt en het aan elk van hen toereikt. Toen en zo ook nu nog in Christus is Christus zelf zichtbaar in het breken van het brood. Zo herkennen ook wij Christus. Eerst gaan de schriften open, net als bij de Emmausgangers. De Bijbel. is het middel dat ons geloof wakker roept. Iemand heeft eens gezegd, het woord is net een locomotief. Het geloof is de eerste treinstel en de levenservaringen zijn de volgende wagons. In het woord en in de sacramenten ontmoeten en herkennen wij de opgestane en de levende Heer. Om ons leven verder samen met Christus te delen. Een stukje eeuwigheidsleven. De eeuwigheid die dan straalt over ons tijdelijk bestaan. Dan denk ik wel eens, wat moet het eigenlijk erg zijn als die lichte stralenbundels van de opgestaande niet scheiden in je leven. Wat is je leven dan koud, donker en eenzaam. Zonder Christus in je leven, dat is leven zonder hoop. Want ja, dood is dood. Vreselijk is het. Op de drempel van je levenshuis telkens weer dat oude levenshuis in te moeten gaan. En zo verder te moeten leven. Zonder Jezus. Om dan verder te leven. En straks eens te sterven. Maar als Christus in uw en mijn levenshuis binnenkomt, ja, dan gaat dat leven er totaal anders uitzien. Dan gaat het licht van de opgestane stralen in dat nieuwe leven. Dan begint je leven pas echt. Het zinvolle leven. Het leven dankzij en samen met de opgestane Heer. Dan ga je als vanzelf, net als Petrus, zijn lied van de opstanding zingen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke erfenis. Die verwelkt nooit. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd geopenbaard zal worden. Verheug u daarover. Ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen doorstaan. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich eens zal openbaren. Amen. Ik stel u voor dat we nu ons geloof beleiden en wij doen dat door samen te zingen uit de Evangelische Liedbundel 289, 1, 2 en 3.
Die een bron van vreugde.
willen wij nu samen de Heere God danken en hem bidden. Heere God, we danken u voor het evangelie van de opgestaande Heer en de machtige consequenties daarvan in ons leven, wie we ook zijn en wat we ook allemaal beleven en beleefd hebben. We blijven uw kinderen en u blijft zich tot over het graf heen met ons bezighouden en bemoeien. Wij danken u voor uw onvoorstelbare goedheid en genade, voor uw liefde en trouw. We danken u voor de fijne dingen die wij als gelovigen mogen ervaren in dit leven. Er zijn ook andere mensen die dat minder kunnen, omdat het ja, toch wel in de greep zit van de vergankelijkheid van het aardse bestaan en ook van ons leven. En wij dragen aan u op, Marie. En wij bidden u, wees haar nabij in haar ziekte. Doe haar uw nabijheid vertroostend en bemoedigend ervaren. En geef haar wat ze nodig heeft. En daarbij ook het geduld, moed, het geloof en het vertrouwen in u. Blijf bij haar, o God. En geef dat zij zich ook gedragen mag weten door onze voorbeden. We danken u ook voor de goede berichten die wij hoorden over Anneke. Dat zij, zoals dat dan medisch heet, nu helemaal weer schoon is. Ja, dat zijn toch van die wonderen waar we niet bij kunnen. Maar des te meer reden om u daarvoor te danken. We hebben veel voor haar gebeden en nu past ons het loflied en het danklied. Heere God, neem het in genade aan en blijf haar begeleiden in het verdere van haar leven. Wij danken u ook voor de vreugde die wij als volk van Nederland mochten beleven gisteren voor de televisie of bij aanwezigheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander dat wij gisteren mochten vieren als land en volk. Wat een intense vreugde, ja, wij mogen ons ook wel gelukkig prijzen dat wij koning Willem-Alexander als nieuwe koning mogen hebben die ons land regeert en bestuurt. En voor zijn vrouw, koningin Maxima. En wij danken u voor het vele dat hij al gedaan heeft en wij bidden u, geef hem de kracht en de moed en de wijsheid om het komende jaar zijn werk te verrichten zoals het de bedoeling is. Wij vragen u, Heer, wees met elk van ons, ook met onze verborgen gebreken, ook met de dingen die we aan elkaar niet kunnen zeggen of willen zeggen, maar die u wel weet. Ontferm u zich over hen allen. Gedenk ook uw kerk, in al haar verdeeldheid, in haar verscheurdheid. Hoe is het mogelijk, o God? En we danken u dat we de Bijbel hebben. En dat we elkaar, hoe verdeeld ook, in de Bijbel kunnen vinden, indien mogelijk. Wij bidden u, Heer, als wij zo naar die verdeeldheid kijken en naar wat er als mensen elkaar allemaal aandoen, niet alleen maar in deze wereld met oorlogen en burgeroorlogen en ellende, maar tot in de kerk toe. Ja, dan heb je wel eens het verlangen om uit te zien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen zonde meer is, waar geen verdeeldheid meer is, maar waar Jezus alle macht laat blijken. Niet alleen in de hemel, maar ook op deze aarde. Gaat u zo verder met ons mee als we straks de nieuwe week weer verder ingaan. Bewaar ons, zegen ons en stel ons tot een zegen, ook voor anderen. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. De collecte zal nu worden gehouden en tot slot zingen wij uit gezang 392. organist, ik stel voor dat we de laatste drie versen zingen. 3, 4 en 5. De zegen zingen wij zo mogelijk staande, anders gaat u maar weer zitten. Maar zingen wij van het Wilhelmus, het eerste en het bekende tweede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.